Ja, daar staan ze al. Twee dikke vriendinnen, wijsheid en genade. Zullen we eerst een stukje lezen uit Spreuken 8 en uit Lucas 1? Dan beginnen we gewoon met het belangrijkste, de lezing van de Bijbel. Ik lees uit Spreuken 8 over wijsheid en dan uit Lucas 1 over haar vriendin, genade. En in Spreuken 8, vers 1, er staat: roept wijsheid niet. Laat inzicht haar stem niet horen. Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen, bij de poorten van de stad, bij de ingang. Bij de toegangswegen klinkt haar stem: mensen, tot jullie roep ik. Ik richt mij tot iedereen. Onnozele mensen, word toch eens verstandig. Dwazen, denk eens na. Luister, ik vertel je waardevolle dingen. Mijn woorden zijn oprecht. Mijn mond verkondigt slechts de waarheid. Mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn uitspraken kun je vertrouwen. Niets is vals en krom. Wie inzicht heeft, vindt ze duidelijk. Ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft verworven. Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen, valt bij wijsheid in het niet. En dan uit Lucas, zei ik nou Lucas 1? Nee, 2 natuurlijk. Lucas 2, vers 36. En we zijn dan, net waren we midden in de stad, op het kruispunt, een heel drukke plek, midden in de maatschappij, zeg maar. Maar nu gaan we eigenlijk naar de tempel. Daar is het, daar ben je heel dicht bij God. Je bent eigenlijk in de kerk, zo zou je het kunnen zeggen. En daar komen we Anna tegen, want er was daar een profetes. Anna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Zij was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Zij was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. En op dat moment kwam ze naar hen, en dat zijn Jozef en Maria met Jezus, naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Dus nu hebben wij kennis gemaakt met wijsheid en genade. En voordat we verder gaan, misschien wat wel leuk is aan deze tijd. Ik vind het heel mooi. Je kan de hele dag, als je niks te doen hebt, maar ook als je wel wat te doen hebt, filmpjes kijken op je telefoon. TikTok vooral, maar ook natuurlijk YouTube en Insta en weet ik veel. En het zijn allemaal superleuke filmpjes. Soms met humor, je kan erom lachen, maar soms ook heel dingen die fout gaan of juist goed gaan. Nou, één indrukwekkend filmpje. Ik ga het allemaal niet laten zien, want we kijken de hele dag al die dingen, dus dat hoeft nu niet. Maar dat is best wel indrukwekkend. Dan zie je namelijk een wolf en die zit met zijn poot in zo'n klem. Dat is echt heel zielig. Dat zijn van die keiharde stalen klemmen en die is dus met zijn poot daarin, zo'n val. En die wolf, die is natuurlijk gewoon in levensgevaar. Want ja, als die niet bevrijd wordt, dan is dat het einde. En dan is er dus een man, een boswachter, en die gaat die wolf bevrijden. En dat is zo indrukwekkend hoe die dat doet. Want het is natuurlijk zo dat die wolf helemaal niet bevrijd wil worden, want die is woedend. En die gaat bijt naar alles wat beweegt. Dus het is nou gewoon een ontzettende uitdaging. Hoe krijg je dat beest nou uit die klem? En dat is dan zo knap hoe hij dat doet, maar dat kunnen jullie allemaal. Vraag het thuis aan je kinderen, die kunnen dat zo vinden, dat filmpje. Wat heb je dus nodig om die wolf te bevrijden? Nou, 2 dingen eigenlijk. Hè. Wijsheid, skill, vaardigheid, inzicht, kennis, verstand, slimheid. Gewoon hoe moet je dat nou aanpakken? Maar ook genade, want als jij in de buurt komt en hij neemt een hap uit je, dan denk je natuurlijk al snel van, ja, zak er maar in, beest. Als jij niet bevrijd wil worden, dan ga je maar dood. Hè, dan kan je ook denken van, bekijk het maar. Dus dan heb je ook echt, je moet vastberaden zijn om goedheid te tonen aan dat dier wat het misschien helemaal niet wil. Nou, dus dat zijn wijsheid en genade. En hier kunnen we dat zien. Ik heb geen klikker, Luc, dus je moet echt heel paraat zijn. Dit zijn ze. Want Anna, de naam, dat is Ganna, Johannes, Johannes. Anna, Hanna, dat is, betekent genade, dat is een Hebreeuws woord. En Sophia, dat weet iedereen natuurlijk, de filosofie. Sophie is Grieks voor wijsheid. En daar zitten ze. Het zijn ook in het echt dus dikke vriendinnen. Maar je ziet ook in het voorbeeld wat ik gaf, ze zijn echt samen. Wijsheid en genade horen bij elkaar. In Gods plan had hij wijsheid nodig en genade om ons te redden. En nog even één ding. Sommige mensen denken dat in de Bijbel vrouwen een beetje tweede rang zijn, of dat ze altijd een beetje op de achtergrond zijn, maar ik heb eigenlijk gelezen over twee vrouwen die juist heel erg aanwezig zijn. Wijsheid zit midden in de stad en die spreekt iedereen aan. Ze maakt er helemaal geen geheim van. Ze wil dat iedereen haar hoort en naar haar luistert. Midden in de maatschappij is ze aanwezig. En Anna, die was in de tempel en die was met iedereen daar in gesprek. Iedereen die daar kwam en op zoek was naar God, ja, die was helemaal weer opgeklaard als ze Anna gesproken hadden. Dus deze vrouwen die zijn heel erg aanwezig en op de voorgrond. Prachtig. En ja, ze praten ook best veel en dat klopt ook wel weer bij. En ik ben ook blij dat jullie er zijn, want als je het volgende slide even toch, we gaan niet mopperen, maar het is ook wel belangrijk in deze tijd. Wijsheid en genade, daar is best wel gebrek aan. Hè, er is heel veel genadeloosheid of hardvochtigheid, hoe je het wil noemen. Hè, denk maar aan in de maatschappij, als je nu gewoon ziet van, als je een andere mening hebt of iets zegt, hoe er dan met je om wordt gegaan. Je wordt bedreigd, soms alleen met woorden, maar soms ook zelfs met daden, met geweld. Er wordt gescholden. Als je iets verkeerds doet, dan word je gecanceld, dan doe je niet meer mee en dan is er eigenlijk heel weinig genade. Dan zijn we hard voor elkaar. En er is ook heel veel dwaasheid. En dat raketding, dat is eigenlijk een beetje voor mij dan een symbool van de dwaasheid van de mens. Van, er is nu weer een soort race naar de maan gaande. Dus allemaal landen die willen dan zo stoer en goed zijn van wij kunnen naar de maan. En er zijn er dus landen waar zeg maar de helft van de mensen geen wc heeft. Waar kinderen niet naar school kunnen. Waar je niet naar een ziekenhuis kan als je zorg nodig hebt. En die landen die hebben dan ondertussen wel het geld om miljarden en te investeren om dan een raket naar de maan te sturen. Oh, wat knap. En dan denk je, hoe dwaas. En laten we niet naar andere wijze, laten we ook naar onszelf kijken. Van wat zijn onze prioriteiten? Wat zijn we soms dwaas bezig? Dat we gewoon eigenlijk helemaal de verkeerde doelen kiezen. Niet onze kennis en verstand niet gebruiken om voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Maar eigenlijk alleen maar om onze eigen behoeftes te bevredigen. Dus er is heel veel genadeloosheid en dwaasheid. En daarom is er in deze wereld heel veel behoefte aan wijsheid en genade. En nu ga ik nog even plagen. Kijk, ik vroeg me wel af, Luc. Gemeen, hè? Ja, jongens, ik dacht wel, wat die ouders die hummeltjes in die wieg zagen liggen, wat was het in hun bol geslagen of zo? Dat ze dan denken van, daar zie ik wijsheid en daar zie ik genade. Wie is trouwens wie? Wie? Rechts is Sophie? Ja, het klopt. Ja, dat kunnen jullie wel zien. Nou, nee, het was niet in een bolgeslag. Ik ken die ouders toevallig van Anna en Sophie. En ik denk dat ze meer een probleem aan hun hart hebben. Want in hun hart, daar woont geloof. En dat geloof, dat ziet dingen die er nog niet zijn, maar die God gaat geven. En jullie ouders geloofden toen jullie geboren werden dat God jullie gewild en gekend heeft, nog voordat je geboren was zelfs. En dat hij een plan had met jullie leven. En dat dat plan eigenlijk draait om wijsheid en om genade. Nou, en dat zijn eigenschappen van God. En dat kunnen we nu even naar kijken. Dat is dan een beetje veel tekst op een slide misschien, maar wijsheid en genade zijn eigenschappen van God. En laten we beginnen met wijsheid. Wat is het eigenlijk? Nou, ik zei het al, het heeft te maken met kennis, met inzicht, met de beslissingen die je neemt, de manier waarop je dingen aanpakt, dat is allemaal wijsheid. En bij God, dan zie je dat dat al zichtbaar wordt in de schepping. En hoe hij de wereld heeft gemaakt, daar kan je niet genoeg over verbazen. En ook de wetenschap, hoe verder we komen, de mens komt, iedere keer denk je van, nu weten we hoe het zit. De zwaartekracht, Newton, hij had het uitgevogeld. En dan later komt er weer Einstein, nee, het zit toch anders. En nu zijn ze weer bezig, Einstein, nee. Het is nog ingewikkelder of nog simpeler. Het is zo onvoorstelbaar hoe God het heeft uitgedacht en in elkaar heeft gezet. Daarin zie je iets van zijn wijsheid en die is ook ondergrondelijk. Daar kunnen we nooit helemaal bij. En dat zie je dus in zijn scheppingswerk. En je ziet het ook in Gods reddingsplan, zoals we dat noemen, na de zondeval. Dus hoe heeft God daarop gereageerd? Daar zie je ook Gods wijsheid. En je ziet het ook in hoe God met mensen omgaat. Daar is de Bijbel vol van. Eigenlijk is de Bijbel een boek van verhalen van mensen. Hoe God met mensen omgaat. En daarin zie je steeds ook hoe wijsheid dat doet. En een voorbeeld daarvan is ook Anna. Over wie we gelezen hebben. Dan denk je van, waarom? Ze was al zeg maar 80 jaar weduwe. Dat is toch triest? En dan denk je van, waarom heeft God haar dat aangedaan? En tegelijk zie je van, daar zit een stukje van Gods wijsheid in, dat er dus in die tempel waar allemaal van die verschrikkelijke priesters en hoge priesters, waar je niks aan had, zeg maar, waardeloze mensen die Jezus aan het kruis uiteindelijk hebben gehangen, dat er dan in de tempel mensen kwamen die echt op zoek waren naar God. En dus moest daar iemand zijn voor hun. En dat was Anna. En zo zie je dat God wijs is en met mensen, ook hoe hij met mensen omgaat en de dingen leidt. En het leuke of het mooie is ook dat als je dan ziet in de schepping, maar ook in het verlossingswerk en in hoe God met mensen omgaat, eigenlijk zie je de rode draad daarin is dat steeds Jezus Christus eigenlijk de hoofdrol speelt. En dat zie je al in Spreuken, dat eigenlijk de schepping eigenlijk door Christus is, tot stand is gebracht. Hij is eigenlijk de basis ervan. En hij is natuurlijk ook de kern van het verlossingsplan. En ook heel apart in het Oude Testament, dan zie je ook bijvoorbeeld opeens in een verhaal dat het gaat over een engel des Heren. Als het bijvoorbeeld bij Simson of allerlei Bijbelse verhalen. En dan zie je, daar is Jezus. Hij is er altijd bij als God zijn wijsheid laat zien. Hij is de rode draad, de sleutel van Gods wijsheid. En daarom staat er ook in Kolossen, en dat is de tekst, Christus is het in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Bij hem moet je zijn voor wijsheid. En Gods genade, dat is een andere eigenschap dus van God, die tweede, die genade. Genade is onverdiende goedheid. Dus je krijgt het wel, maar je verdient het niet en je krijgt het toch. Onverdiende goedheid. En die wordt echt pas echt goed zichtbaar eigenlijk door ons eigen tekortschieten, door ons falen, door onze zonden. En het mooie aan Gods genade is, die kan je ook echt heel, en dat geldt eigenlijk voor iedereen ook, die echt zijn leven aan Jezus heeft gegeven, dan ben je echt onder de indruk van die genade, dat die echt voor jou is, heel persoonlijk. Net zoals Paulus ook zei van, dat God aan mij genade heeft bewezen, dat is toch bijzonder? De Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wauw. En we hebben al gezien, die genade van God, die onverdiende goedheid die hij aan jou en mij geeft, die is heel nauw verbonden met die wijsheid van God. En dan zie je dat ook in het leven van Anna hebben we het gezien, maar ook in het leven van Paulus zelf. In 2 Korinthe zegt hij, vertelt hij ook van, ik had een heel groot probleem. We weten niet precies wat, misschien had hij bepaalde ziekte of in ieder geval iets waar hij heel veel last van had. En had hij ook voor gebeden en toen zei God tegen hem: mijn genade is voor u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dan komen die wijsheid en genade weer samen. En de wereld, de mensen die God niet kennen, niet begrijpen, die snappen ook niks van die wijsheid. Die vinden dat eigenlijk maar dwaasheid. Maar God vindt hun wijsheid eigenlijk maar dwaasheid. Dus het gaat allebei de kant op. Nou, en het mooie aan wijsheid en genade is dat dat ook eigenschappen van God zijn, zoals we hebben gelezen en gezien. Maar het mooie daarvan is dat die ook een beetje van ons kunnen worden. Dus niet alle eigenschappen van God kunnen wij krijgen. Ja, bijvoorbeeld Gods almacht of alom aanwezigheid. Nee, dat kan niet. Maar die wijsheid en die genade, die kunnen wij ook een beetje krijgen. Die zijn eigenlijk een soort overdraagbaar. God heeft ons naar zijn beeld geschapen en dit zijn, zeg maar, eigenschappen van God die wij ook in ons leven kunnen laten zien. En dat zien we op deze. Hebben we ook twee teksten voor. Klik maar door, Luc. Ja. Nou, dus jij kan ook in je leven iets van die wijsheid van God krijgen en laten zien. En dan, het zou niet wijs van mij zijn om nu heel uitgebreid over de wijsheid te gaan spreken, want daar kan je wel een dag voor nemen. Daarom maar drie dingen. Kijk, het begint met, staat heel vaak in de Bijbel, het beginsel der wijsheid is de vreze des Heren. Zo leerden wij dat vroeger in de Statenvertaling. Maar wat het eigenlijk wil zeggen is, wil jij wijsheid leren in je leven, wijs worden, dan begint het gewoon met ontzag voor God. Dat is de basis. Want dan valt alles op zijn plek. Dan krijgt God de plek die hem toekomt en jij de plek die jou toekomt, dan klopt het, zeg maar. Dan klopt het, de basis is dan goed. Dus ontzag voor die machtige en wijze God, de schepper, de verlosser, dat je hem zijn plek geeft, daar begint het eigenlijk mee. Dat is de basis om wijs te gaan worden. Nou, en dan weten we ook van Jezus, jullie kennen allemaal dat verhaal en het liedje van een wijs man en een dwaas man. Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. Dus het is goed letten op wat Jezus zegt. Lezen in de evangelieën hoe hij heeft geleefd, kijken naar hem. En dan niet alleen kijken en luisteren, maar ook echt doen. Dus dat is dan de tweede stap naar wijsheid. Dus goed luisteren, goed kijken naar Jezus. Maar dan ook echt, als het erop aankomt, ook doen wat hij zegt. Niet dan denken van, nee, ik doe het toch zo. Nou, en het derde punt van wijsheid is ook echt super mooi dat je dus elke dag wijsheid nodig hebt. En ik weet gewoon ook al van Anna en Sofie, ook in jullie leven, je hebt gewoon al wijsheid nodig. Elke dag moet je beslissingen nemen. Mag ik wel zeggen, Sofie, ga ik VWO doen? Ga ik HAVO doen? Dat is een keuze, dat is best lastig. Want ik kan u vertellen, Sofie is hartstikke slim, dus ze kan het wel. Maar anderzijds is het misschien ook wel verstandig om nu even te kiezen voor HAVO en dan later. Zulke keuzes, ga er maar aan staan. Dat is best lastig. Wat moet ik nou doen? Wat is wijsheid? En dan is het mooie dat Jacobus zegt, komt een van uw wijsheid tekort? Vraag God erom. En hij geeft dan zonder voorbehoud en zonder verwijt. En dat is ook mooi, want ik zelf ook, maar je doet heel vaak toch heel dwaze dingen. En dan kan je echt een beetje schamen en dan kom je erachter, dit was echt heel dwaas. Maar God gaat je dat niet verwijten, want hij is genadig. En je mag dan gewoon om wijsheid vragen en dan geeft hij gewoon die wijsheid. Dus voor de keuzes in je leven, de beslissingen die je moet nemen, dan is het heel belangrijk dat je ook steeds om wijsheid vraagt. En dan genade in jou en in jullie leven en in ons leven. Dat is dus onverdiende goedheid die je zelf hebt ontvangen, maar die ga je dan ook doorgeven aan anderen. En dan denk je bijvoorbeeld aan dat verhaal wat Jezus vertelde over een man die echt een gigantische schuld had. Echt miljoenen, die kon hij nooit en tenimmer meer afbetalen. Dus hij moest eigenlijk gewoon de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen. En hij werd gewoon, die hele schuld werd gewoon in één keer kwijtgescholden. Fantastisch. Ongelooflijk. Gewoon echt een lot uit de loterij dat je dat overkomt. Dat heel je schuld van miljoenen wordt kwijtgescholden. En dan vervolgens loopt hij naar buiten en dan ziet hij iemand die hem 100 euro schuldig is. En dan vertikt hij het gewoon om die man dat kleine bedrag kwijt te schelden. En dat is nou precies wat genadeloosheid is. Dus wat heel belangrijk is, is dat wij dus ook steeds bedenken van, oh ja, ik heb zelf genade ontvangen en die wil ik ook doorgeven. En dan ga je dus anderen vergeven en dan ga je zachtmoedig leven. En daarom zegt Jacobus in hoofdstuk 1 vers 13, wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Dus van wijsheid en genade word je ook zachtmoedig voor anderen. Nou, en dat hebben we ook gezien in die persoon van Anna, die vrouw die het zo moeilijk had gehad in haar leven. Ze is niet bitter geworden, ze is niet hard geworden, maar ze werd een steunpilaar. Voor mensen die op zoek waren naar God, was zij in de tempel. En iedereen die haar sprak, ja, die ging helemaal opgefleurd naar huis. Die was bemoedigd. Nou, en dan tot slot, wat heeft dat dan te maken met de doop? Nou, eigenlijk best wel heel veel. Want jullie beslissing, de keuze die je hebt gemaakt om je te laten dopen, dat is ook een wijze beslissing. En waarom? Nou, omdat je hebt gehoord wat Jezus zegt. Hij zegt van, dus als je gelooft, laat je dopen en je doet het. Dus dat is al wijs. Je gaat bouwen op een rots. Je zet echt iets heel stevigs neer. En door je te laten dopen, aanvaard je eigenlijk ook wat God over je zegt. God heeft in zijn wijsheid bedacht dat eigenlijk de enige manier om jou te redden, denk weer even aan het voorbeeld van de wolf, ja, dat is niet makkelijk om je te redden. Je moet even door die pijn heen, die klem zit om je been. En zo is het als het ware ook met jou en mij. Wij hadden echt redding nodig, maar het was niet eenvoudig voor God om dat voor elkaar te krijgen. En God heeft in zijn wijsheid bedacht dat echt de enige manier was eigenlijk dat je moest sterven. Wat je eigenlijk helemaal niet wil, wat wij allemaal niet willen, want daar verzetten we ons tegen. Maar het was de enige manier. En door je te laten dopen zeg je eigenlijk van, ja God, ik accepteer eigenlijk precies dat het zo moet, dat dat de enige manier is. En je gaat onder water, je sterft als het ware. Maar je sterft natuurlijk, gelukkig, met Jezus. Hij is voor jou in de plaats gegaan. Maar jij erkent dat door je te laten dopen. Dus je bevestigt ook eigenlijk Gods wijsheid en genade. Je bijt niet van je af, je weigert zijn genade niet, maar je accepteert hem. En dat is echt supermooi, want dan, ja, geef je je dus over aan God en dan kan Hij zijn doel gaan bereiken in jouw leven. En daarom, ja, sluiten we nu af met jullie dooptekst. En daar staat hij. Gelukkig is elk mens die naar mij, wijsheid, luistert. Dag in dag uit bij mijn woning staat en de wacht houdt bij mijn deur. Want wie mij vindt, vindt het leven en ontvangt de genade van de Heer.